Openbaring 17. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En ik voerde mij in de geest weg naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en dat had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en parelen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag, met grote verbazing. En de engel zei tot mij: waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens dat haar draagt. Het beest dat gij zaagt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond, en het vaart ten verderve. En zij die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens, van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als ze zien dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen, vijf ervan zijn gevallen. Eén is er nog en de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste. Maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. En de tien horens die gij zaagt zijn tien koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen, want hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, de geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tot mij: de wateren die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens die gij zaagt en het beest, deze zullen de hoer haten. En ze zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de vrouw die gij zaagt is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Tot zover het lezen van de Bijbel. Het gaat in de Openbaring, het laatste Bijbelboek, over de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus, onthulling van de Heer Jezus, openbaarmaking van hem. En dat is boeiend, omdat het om hem gaat. En dat is op hetzelfde moment moeilijk, omdat het om hem gaat. Altijd als het om de Heer Jezus gaat, moeten we ervan uitgaan dat het hogere dingen zijn, dat het meerdere gekomen is, want hij is meer dan wij en zijn gedachten zijn, Gods gedachten zijn ook hoger dan onze gedachten. Dus als het om hem gaat, dan is het niet simpel zoals wij berekenen, 2 plus 2 is 4. Dan kun je altijd stellen dat er meer is. En dat maakt het laatste Bijbelboek niet makkelijk. En toch, ik heb aan het begin van de serie over deze hoofdstukken gezegd dat het niet de bedoeling van Gods geest kan zijn geweest dit boek te verbergen. Of dit boek alleen voor een heel select gezelschap te bedoelen. Het is duidelijk bedoeld voor alle gelovigen. Maar er is één voorwaarde en die is in het begin ook al gesteld. En dat is: je moet een gelovige zijn. En je moet ook willen. Je moet ook een dienstknecht zijn. Nou, je kunt er twee voorwaarden noemen, maar ik vind dat het er bij elkaar hoort. Het is dus duidelijk bedoeld voor de gelovige die de hand uit de mouw wil steken, om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Het is dus echt zo dat het voor elke gelovige kan zijn, maar niet voor de, laat ik maar zeggen, passieve gelovige. Het is dus bedoeld voor de gelovige die ook als discipel, als knecht van de Heere verder wil. En daar zit misschien wel de moeilijkheid. We kunnen natuurlijk ons verstand hierop loslaten, onze logica. En dan kom je misschien wel tot een aantal frappante conclusies. Maar je komt niet tot de diepte van de Heer Jezus. Ik hoop dat je de Heer Jezus kent. Ik hoop dat je een gelovige bent. Ik hoop ook echt dat je ooit een moment in je leven hebt gehad van overgave, van tot geloof komen. Dan gaat de Heilige Geest in je wonen op dat moment. Uniek moment. Een moment om nooit te vergeten. En ik hoop ook dat je een moment hebt gekend van: Heer Jezus, u bent de Heere van mijn leven. U bent de Heer en ik ben slechts een knecht. Dat is ook een stukje overgave en dat komt altijd na de bekering. Eerst tot geloof komen, twee, ook echt leren zien dat die aan het kruis voor jouw schuld, voor jouw zonden wilde sterven, ook de Heere is. De Heere met alle hoofdletters die maar denkbaar zijn, maar ook de Heer, de baas in je leven. Nu, aan deze gelovigen wordt dit laatste Bijbelboek gegeven. Nou, niet om aan te geven wat er allemaal nog tot het laatste toe gaat gebeuren. In dit Bijbelboek worden gelovigen vanaf hoofdstuk 4 al in de hemel gezien. Dat is een beetje moeilijk. Want we zitten op aarde en we praten over een stuk in de geschiedenis, in de tijd die nog komt, terwijl we dat niet eens meemaken. Nou, sommigen zeggen daarop, dan heb je daar ook niks aan, en dat is dan niet meer voor vandaag, dat is dan voor straks. Dat klopt. Gelovigen die vandaag samen de gemeente vormen, het lichaam van Christus, dat is door diezelfde Heilige Geest gekomen, gaan hier vandaan, horen hier niet, horen thuis in de hemel. Hun burgerschap is in de hemelen. Ze zijn hier vreemdelingen en bijwoners. U die gelooft in de Heer Jezus, u die bij de gemeente hoort, u gaat naar hem. En hij zal een moment laten weten van: komen jullie, kom. Dat is wat we wel eens noemen de opname van de gemeente. Dat is het vertrek van de gemeente van hier. Nou, dat is al een beetje moeilijk, want sommigen zeggen, ja, dat zeg je nu wel, maar er is ook heel veel kritiek op die stelling en dit is ooit een keer gelanceerd, maar die en daar is dit gewoon tegengesproken. Nu, ik hou vol, ik ben er ook rotsvast van overtuigd, dat het niet lang meer duurt voor jij en ik, als we geloven, maar voor jij en ik naar de Heer Jezus gaan. Of dat nu voor de verkiezingen is in Israël aanstaande dinsdag, ja, onze verkiezingen zijn net weer achter de rug, dus u moet weer een andere datum prikken. Maar dat weet ik niet, niemand weet dat. Maar het is echt zo dat dat vandaag zou kunnen gebeuren. We hebben een paar weken terug een oude zuster begraven in Zwolle. En die had één tekst op haar schoorsteen staan, op zo'n schoorsteen, om zo'n kachel, zo'n tegelgeval. En die tekst, dat was: misschien vandaag. En daar sprak ze met iedereen over. En ze bedoelde, het zou kunnen dat de Heer Jezus vandaag nog komt. En ik wil je dat gewoon zeggen, het zou kunnen dat de Heer Jezus vandaag nog komt. De gemeente blijft hier niet. De gemeente gaat niet door de grote verdrukking. De gemeente gaat naar de Heer Jezus. De gemeente zal daar zijn waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. U hoeft geen achterhoofd angst te hebben. Ik bedoel daar dit mee. Je kunt wel zeggen: Heer Jezus, kom. Maar als je in je achterhoofd hebt, ja, maar dan moet eerst de grote verdrukking nog komen. En ik weet niet of ik dan wel stand houd. Ben je daar nou blij? Of denk je dan: nou, laat maar even zo, laat maar zo, laat maar zo. Ik ben zo bang dat gelovigen aan de ene kant zeggen: Heer Jezus, kom. Ze zingen dat. Hij komt. Maar ondertussen zeggen ze: nou, laat maar. En waarom? Nou, omdat de duivel zegt van: laat maar, slaap kindje, slaap. Omdat de duivel probeert om de gedachte aan de komst van de Heer Jezus categorisch weg te nemen. En als het er al is, dan moet de discussie er maar in gesmeten worden. Dan moeten ze elkaar maar in de haren vliegen van wel eens niet is, wel eens niet is, wel eens niet is. Dan zijn ze in elk geval met hun gelijk bezig en niet met zijn verhoging. Het is altijd hetzelfde patroon. Altijd hetzelfde. Maar verlangen naar die Heer Jezus betekent dat je inderdaad zegt, Heer Jezus, maar dan krijgt u eer niet. Dan ben ik van mijn problemen af. Dat is ook waar. Maar dan krijgt u eer. U in de hemel. U wordt nu al bejubeld in de hemel door engelen, door de vele engelen, groepen die er zijn. Misschien wel 10 soorten, voor zover ik mijn Bijbel ken. Maar dan ook nog door ons, wij zullen daarbij zijn. We zullen de Heer Jezus eren, we zullen hem bejubelen, we zullen hem groot maken. En dat is nu precies het plan van de Vader om de Heer Jezus in de hemel te laten omringen door een gezelschap verheerlijkte heiligen. Jij en ik zijn daarvoor uitgekozen. En je mag jezelf, zoals ik zo vaak gezegd heb, in de arm knijpen en zeggen, ik hoor daarbij. Nou, knijp maar een keer fors, dan is er een blauwe plek, dan zie je het morgen vroeg ook nog een keer. Maar ik bedoel, je bent erbij. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan hoor je daarbij. Door God uitgekozen om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Je lijkt dan op hem. Opdat hij, dus met de bedoeling dat hij er torenhoog boven uitsteekt. Dat is het plan van God met de Heer Jezus. Daar, is jij, daar zijn wij voor uitgekozen. En dat zou wel eens heel spoedig kunnen gaan gebeuren. Als de gemeente weg is, als wij weg zijn, dan breekt er hier op aarde een moeilijke tijd aan. Een tijd die we kennen als de grote verdrukking. En in die tijd gebeurt er van alles. Aanvankelijk een soort hergroepering misschien wel allerlei ideeën. In elk geval wordt er een leugen de wereld in geslingerd. Want de Bijbel zegt dat. De leugen wordt geloofd. En dan wordt van alles gezegd. En daarna komt er een enorme druktijd van grote nood, van grote moeite, van grote spanning. Echt pijn, echt verdriet, vreselijke tonelen. En we hadden het daarover. Ons hoofdstuk gaat over die tijd. De tijd. Oh, dus wij zitten dan heerlijk onderuitgezakt in de hemel bij de Heer Jezus. En hier op aarde creperen ze dan van ellende. Nou, dat kan niet. Heb ik het zo gezegd? Nee. In de hemel is stilte, is spanning om te snijden. In de hemel is ook zorg, is ook verdriet om de mensen die zich niet bekeren. Iedere keer komt dat terug. Ze hebben zich niet bekeerd. Want de tijd die hier op aarde aanbreekt is een hele moeilijke. En die tijd wordt de grote verdrukking genoemd. Nou, we hebben die plagen al gezien in hoofdstuk 16. Oordelen van God, schalen van Gods toorn. En we hebben dat vergeleken met onze positie de vorige keer. En nu, in die tijd wordt nog iets nadrukkelijks neergezet. En daar heb ik het vanavond over met u. In die tijd zal daar een politiek gevaarte zijn, een beest zijn van enorme omvang. Dat hadden we al in hoofdstuk 13, een beest uit de zee. En we hebben toen gezegd, uit de volkerenmassa, uit de massa van mensen komt een beest tevoorschijn, een beest uit de zee, gecombineerd met een beest uit de aarde. En dat weer gecombineerd met een beest uit de hemel. De draak die uit de hemel gevallen is en zich aan dit gezelschap vastkluistert. Dus je krijgt een soort drie beesten systeem. Beest uit de zee, beest uit de aarde en de draak uit de hemel. Dat noem ik dan ook even het beest uit de hemel. En die drie gaan samen. En als die drie samen gaan, nou, dan kun je het schudden. Dan kun je het echt helemaal vergeten. Dan wordt het heel moeilijk. En dat wordt ook omschreven, dat wordt heel nadrukkelijk omschreven. Voor wie? Voor jou, voor de gelovige die vandaag werkt. Want wat zegt dat dan? Nou, het zegt iets over de Heer Jezus, over wat er gaat gebeuren als hij komt. Maar het zegt ook iets over ons, die hier nu op aarde zijn, als we dan deze dingen weten. Wordt het dan die tijd dat je je buurman waarschuwt? Wordt het dan die tijd dat je iedereen wakker roept van slaap niet langer, word wakker? Ik denk dat dat moet. Ik denk dat dat niet anders kan. En de evangelisatiedrang zakt een beetje weg. Dat laten we dan over aan zendelingen in Afrika. Of waar. Maar in eigen land nog echt uitgaan om van de Heer Jezus te vertellen. Om te zeggen, het oordeel komt. Ja, dat zei Paulus wel, wij dan wetende de schrik van de Heere, overredende mensen, laat u met God verzoenen. Maar goed, dat heeft hij zo lang geleden gezegd, dat kun je niet nog een keer zeggen. Nu, als je het zegt, word je ook vierkant uitgelachen. Dat is al een hele tijd zo. Maar dat werd de Heer Jezus ook. Ze lachten hem uit. Dat is ook niet nieuw. Maar we willen niet uitgelachen worden, we willen gerespecteerd zijn. En we willen ook onze status hier als, ja, als weldenkend mens overeind houden. En we willen ook zelf wat zijn. Goed, ik zeg het maar een beetje zo, maar daar komt het wel ongeveer op neer. In die tijd zal er een beest zijn. En een beest uit de zee. En dat beest wordt hier nader omschreven. Dat beest dat was er, is er niet en zal er toch zijn. Een beest met een dodelijke wond genezen, dat is hoofdstuk 13, maar goed. Het beest hier, tot een paar keer toe wordt gezegd, dat was er, is er niet en zal er toch zijn. En we kunnen eindeloos gaan filosoferen over, wat zou dat dan toch kunnen zijn? En de meningen zijn natuurlijk al lang geschud. Ik bedoel, er is natuurlijk al zoveel over geschreven, dat je vandaag echt niet iets nieuws vertelt. Maar ik heb in eerdere toespraken wel eens een stelling neergezet. En die stelling wil ik nu vanavond in elk geval herhalen. En dat is dit. Dat God altijd begint daar waar hij ophield. En dat klinkt natuurlijk hartstikke logisch. Maar het is misschien nodig om je dat nog een keer te realiseren. De Heere begint daar waar hij stopt. Er is bij hem geen hiaat. Er zit bij hem dus geen leemte tussen, iets van niemands land of zo. Waar hield het op? En nu kunt u duizend keer zeggen, ja. Wat is dan een soort pijlpunt? Wat is dan een soort meetpunt? Eikpunt? Waar dan? Nou, ik zal het gewoon zeggen. God werd mens. Dat was om mensen te redden, om mensen tot God te brengen. Daar kunnen we ook hele dingen over schrijven, zeggen, maar het is waar, het woord was God en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En daar is werkelijk iets bijzonders gebeurd. Toen de Heer Jezus in het kribbetje lag, was er echt iets bijzonders aan de hand. God bemoeide zich met mensen. Hij wilde uiteindelijk dat reddingsplan van hemzelf, door hemzelf bedacht, door hemzelf van voor de grondlegging van de wereld al vastgelegd, dat wilde hij in werking stellen. En toen dat gebeurde, toen hebben ze gezegd, we willen niet dat hij koning over ons is. We willen niet dat hij het is. Ze hebben hem uit de tempel gegooid, ze hebben hem uit zijn geboorteplaats gegooid, althans een poging gewaagd om hem van de steilte te werpen. Van de tempel. Ze hebben stenen opgenomen om hem uit die tempel te stenigen, te slaan bij wijze van. Ze hebben hem gearresteerd later en ze hebben hem gekruisigd. Ze hebben hem aan de Romeinse bezetter overgeleverd. En ze hebben samen feest gevierd. En de Heer Jezus is gestorven. Is hij daarna weer in Jeruzalem gekomen met een soort bord bij zich? Zie je wel? Dat had natuurlijk gekund. U zou gezegd hebben, nou, ja, als God zich dan toch wil openbaren, dan was dat misschien wel het beste geweest. Een soort demonstratie in Jeruzalem. Bij Pilatus zijn huis langs, en bij Caiaphas zijn huis langs, en bij Annas, weet je wel, al die kopstukken, die groot bord in de tuin. Het is niet gebeurd. Het is niet meer in Jeruzalem geweest. Nog preciezer, de Heer Jezus is teruggekeerd. Hij is in wolken naar de hemel gegaan. En hij is nu aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hoge. Meer geworden dan de engelen. Als hij uitnemende naam dan zij. Geërfde, ik citeer iets uit Hebreeën 2. De Heer Jezus is teruggekeerd. Nou, ik zal u dit zeggen. Toen heeft God de klok stilgezet. En dat is een beetje moeilijk voor ons, want wij leven nog steeds. We hebben nog steeds horloges. In Afrika hebben ze geen horloges, hebben ze wel tijd. Dat is een oude grap. Maar wij hebben de horloges. Dus voor ons is dat helemaal niet zo. Maar voor God en voor zijn woord en voor zijn profetie is dat wel zo. En U moet zich realiseren dat wat er toen was, dat zal er straks zijn. En dat is misschien wat moeilijk om dat voor het eerst te horen. Of ja, u had dat al een keer gehoord, maar u was dat weer kwijt. Maar dat uitgangspunt is heel erg belangrijk. Dat je je realiseert dat wat er toen was, er straks weer zal zijn. Ik heb het eigenlijk gezegd. Dus het hoeft niet nieuw te zijn. En ik heb dat heel vaak vergeleken met de situatie in Johannes. Het evangelie naar Johannes. In Gethsemane, waar de Heer Jezus ineens zegt, ik ben. En dan valt alles op de grond. Wie? Nou, je ziet ze daar tegenover de Heer Jezus staan. Judas. Schilderij van de valse profeet. De antichrist. De Joodse religieuze mensen, soldaten en dienaren van de overpriesters. En een peloton soldaten van de Romeinse bezetter. Ze waren allemaal aanwezig daar in Gethsemane. En de Heer Jezus heeft daar zijn naam genoemd, ik ben. En alles ligt achter hem. Ze zijn weer overeind gekrabbeld en ze hebben hem gearresteerd. Maar dat is nu precies wat er straks gaat gebeuren. Hij zal daar zijn. Hij zal zijn naam noemen. En alles buigt. Openbaring 17 gaat over dat moment. Aan de ene kant en aan de andere kant. Nu gaat het vanavond over aan de ene kant. Dat is de kant van, wat is er dan? Nou, dan is er politiek. Een machtsblok van betekenis. En dat wordt in Openbaring 17 genoemd, het beest dat er was. Nou, dat was er in de dagen van de Heer Jezus. Toen bestond dat rijk. Gestuurd door Rome. En het gezag lag in Rome. De hoogste rechtszaken waren in Rome. En ja, alle andere elementen zijn er ook. Straks. Dat rijk was er. Is er een hele tijd niet geweest. Dat rijk dat was. Niet is. En toch zijn zal. Dat rijk was er. Is er niet. En komt terug. Nu hebben wij vandaag een tijd waarin we dit allemaal al zien. De grenzen van het oude Romeinse Rijk, die zijn behoorlijk bekend uit de geschiedenis. Ik zeg niet dat heel Europa daaronder valt, althans niet precies onder de grenzen van toen, maar in principe is dat zo. Europa is een machtsblok van betekenis geworden. En dat gaat door. En u en ik, we betalen fors. En wij denken Europees. We hebben ook Europees geld. En we praten over Europese economie. En misschien ook nog zelfs mondiale aanpak van allerlei dingen. Maar zeker Europese aanpak. Maar Europa toetert in het Midden-Oosten nu al flink mee. En verhoogt haar inbreng daar. Een beest. Een politiek monster uit de massa van mensen. Europa is bijna weer op kooppunt. En het hoeft u niet te verbazen dat de tendens in Europa anti-Israël is. De duivel weet haarscherp dat als er een kroning komt van de koning der koningen, dat in Jeruzalem zal gaan gebeuren. Dus die stad moet op een of andere manier daar weg. En de duivel weet ook haarscherp dat als hij koning wordt, dan zal er een volk om hem heen staan om hem te prijzen. En hij weet heel goed dat het volk Israël is. En dus moet dat volk in de Middellandse Zee gedumpt. Dat is de achtergrond van alle hetsen tegen Israël. En dat wordt alleen maar erger. Dat wordt met de dag erger. En wij hebben daar moeite mee, omdat ja, meneer Sharon een bepaald programma heeft, een politiek programma heeft. En die zegt, met harde hand gaan we dit eens eventjes keren. Nou, en wij moeten maar slikken, want we zien ook beelden en we horen van alles. Nou, die beelden die zijn heel tendentieus, die zijn maar eenzijdig, echt eenzijdig. Maar goed, er zijn nog dingen waarvan je denkt, nou moet het dan op deze wijze, is dat dan de oplossing die de Bijbel aanraakt? Moet het dan op deze wijze daar zo gaan? En in Nederland verliest bijna iedereen zijn sympathie voor dat oude volk van God. Alleen al door deze dingen. Toch zegt de Bijbel heel precies, dat er in die tijd een volk Israël zal zijn. Want die waren er ook toen de Heer Jezus zijn werk volbracht. Er zal in die tijd een politiek systeem zijn. Vanuit Rome, vanuit Europa geregeerd. Want dat was er toen ook. En er zal in die tijd ook een godsdienstig systeem zijn. Een religieus systeem zijn. Zoals er ook was in de dagen van de Heer Jezus. En dat was een systeem die zei, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat hij het is. En ze hebben hem bespot. Ze hebben hem geslagen. Ze hebben hem weggejouwd. Ze hebben van alles met hem gedaan. Die dingen waren er toen. En die dingen komen terug. Nu gaat het in Openbaring 17 over een politiek herleven van een beest. Dat beest dat had een dodelijke wond, maar functioneert weer. En op de rug van dat beest zit een vrouw. En die vrouw wordt ook nog een stad genoemd. Dat is hoofdstuk 18. Dat is mijn onderwerp van de volgende keer. Nu is het een beetje moeilijk voor ons om dat gelijk op een rijtje te krijgen. Nou, ik wil u in elk geval één hint geven. En dat is dat ook, laat ik het anders zeggen, het mooie, het positieve van de gemeente vergeleken wordt met een vrouw, de bruid van het lam. En een stad, het Nieuwe Jeruzalem. Dus het hoeft u niet te verbazen dat ook hier, als het gaat om het verkeerde, het onjuiste, er sprake is van een vrouw en een stad. Nu heeft het beeld vrouw te maken met de emoties, met de gevoelens. En de stad heeft meer te maken met getuigenis, met wie je bent, de uitstraling, wat er van overkomt, wat zichtbaar wordt. En hoofdstuk 18 zal duidelijk maken dat het om economie gaat, om de intrinsieke waarde, om dat zomaar te zeggen, wat het allemaal waard is. Het wordt allemaal gewogen, het wordt allemaal neergezet in materialen en in stoffen. Maar in hoofdstuk 18, dat is hoofdstuk 18, maar in hoofdstuk 17 gaat het om een vrouw die gehoereerd met gevoelens speelt. Deze ontwikkeling vindt u in dit stuk van onze Bijbel. Het Rijk was er, is er een hele tijd niet, zal er zijn. Er zijn diverse regeringsvormen zijn er geweest. Er is koningen, hè, 7 koningen, 5 ervan zijn gevallen, 5 waarschijnlijk hoor, maar dat is mijn uitleg, maar u mag een betere geven als u dat wilt. Regeringsvormen van het Romeinse Rijk. Die zijn alle 5 te noemen. De ene is er nog niet en die andere is nog niet. 5 van zijn gevallen, 1 is er nog op het moment dat dit geschreven werd. En de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. Het beest dat was en niet is, is ook zelf erachter. Er komt dus een nieuwe regeringsvorm. Een nieuwe vorm die we nog niet gekend hebben. Dus niet, er zijn keizers geweest, er zijn decemviri, er zijn raden geweest, er zijn stadhouders geweest, er zijn generaals geweest die leiding gaven. Er zijn allerlei regeringsvormen geweest in de loop van de geschiedenis in het Romeinse Rijk. Maar er komt een vorm, een 8e vorm die nog niet geweest is. Dat is eigenlijk wat hier staat. De keizers waren er op het moment dat dit geschreven werd. Dat was dan die 7e vorm. Die 8e moet nog komen. En u kunt zich voorstellen dat er dan een boek verschijnt. Dat is van jullie en mij, de zeer bekende Willem Ouweneel, de 9e koning. Want die sluit dus aan bij deze term. Van de 8e is dan die regeringsvorm die nog komt. En de 9e is dan de regeringsvorm van onze Heer Jezus zelf. Maar goed, hier is dat zo geschetst. Bovendien is dat op 7 bergen neergezet. Nou, Rome heeft te maken met 7 bergen, dat wist u al. En bovendien zijn er 10 koningen die zich daaraan verbinden. In een ander verband heb ik u alle die 10 koningen wel eens gezegd. Ik heb vroeger echt geleerd, gedacht, van dat zijn de Europese landen. Hè, die verbinden zich, die maken daar een eenheid van. En toen hadden we net 10. En toen kregen we er weer een paar bij. En toen, ja, Nou, toen hebben we Benelux maar samengevoegd. Toen hadden we weer 10. En toen kwamen er weer een paar. En toen wisten we het niet meer. En nu weten we het helemaal niet meer. Zeker niet met de uitbreiding van de laatste tijd van Europa. Maar de 10 koningen die worden in de psalmen genoemd. Dat heb ik u waarschijnlijk wel eens gezegd. Maar ik zal het u even opzoeken. Het is psalm 83. Uw vijanden tieren, ze smeden een listige aanslag tegen uw volk. Ze zeggen, kom laten we hen, Israël, als volk verdelgen. Vers 5, zodat dan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want ze hebben eensgezind beraadslaagd tegen u een verbond gesloten. En dan komt er een tiental, heel merkwaardig, Edom, Ismaëlieten, Moab, Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, inwoners van Tyrus en Assur. En telt u ze maar, daar vindt u die 10 koningen. Die 10 koningen, dus daar rondom Israël, eigenlijk daar in de buurt van Israël, daar in de buurt van Palestina, verbinden zich met Europa en gaan op deze wijze een gigantische druk uitoefenen op Israël. Dat betekent dus, er komt een beest uit de zee, Europa, dat krijgt gezicht, er komt een regeringsvorm die we nog niet eerder gehad hebben, een of andere vorm, hoe dan ook, er komt een achtste vorm. Vanuit Rome, vanuit Europa wordt er druk uitgeoefend. En daar zijn 10 koningen die 1 uur, dus een bepaalde tijd, hun macht geven, hun kracht geven aan het beest. En samen met het beest, samen met de politiek, samen met het beest uit de zee, op gaan trekken tegen wie? Uiteindelijk tegen de Heer en zijn gezalfde. Tegen het lam en die bij hem zijn en met hem zijn. Dat gaat komen. Maar op de rug van dat beest zit een vrouw. En daar gaat het in hoofdstuk 17 om. En die vrouw die wordt genoemd de moeder van de hoeren. De grote hoer. En die krijgt ook al een naam Babylon mee. Maar dat komt nog uitgewerkt in hoofdstuk 18 aan de orde. Nu even over dat karakter van die vrouw. De wijn van haar hoererij hebben alle volkeren gedronken. Ik zei u al dat in de dagen van onze Heer Jezus daar een godsdienstige en religieuze stroming was. En die hebben in feite de Heer Jezus gearresteerd, veroordeeld en weggestuurd. En die hebben samengewerkt met de politiek. Niet omdat ze per saldo vriendjes waren, want dat waren ze ten diepste niet, denk ik. Maar ze hebben wel elkaar gevonden. Nu op een andere plaats staat in het boek Daniël dat er ijzer met kleiachtig leem gezien wordt. Niet omdat het bij elkaar past, maar het zal er wel zijn. Ze zullen wel een soort eenheid vormen, alhoewel ze ook elkaar in feite afstoten. Dat is Daniël, heel nadrukkelijk. En dat is precies wat in de toekomst gaat gebeuren en wat we nu al zien gebeuren. Er is een vrouw, een religieus leven, binnengekomen. Ik kan alle kanten op. Je kunt links zijn en rechts zijn. En je kunt oosters zijn en westers zijn. En je kunt christelijk zijn en je kunt islamitisch zijn. Je kunt boeddhistisch zijn. Je kunt hindoestaans zijn. Het maakt allemaal niet uit. We hebben het allemaal hetzelfde. Er komt een vrouw samen met die politiek die zich aan het ontwikkelen is en die gaat optrekken. En in die samenhang krijg je een soort hoerig systeem. Kan alle kanten op. Ik weet niet hoe jij je in de maatschappij staat en wat je allemaal oppakt en wat je hoort, wat je allemaal meekrijgt. Nou, de schrik slaat mij echt om het hart. Ik moet morgenavond spreken ergens over de trouwe en die verstandige slaaf die zijn huisbedienden op tijd hun voedsel zal geven uit Matteüs 24, het laatste stukje. En ik heb me daar gisteren echt in vastgebeten en toen gedacht, wat bedoelt de Heere dan? Nou, hij bedoelt, wie is er nog die echt gaat zeggen waar het op staat? Ik vind mezelf helemaal niet zo flinke jongen. Dat bedoel ik niet. Maar het is allemaal zo grijs vandaag. Niet vanwege een soort, ja, hoe noem je dat, bewolkte hemel of zo. Dat bedoel ik niet, maar gewoon in het gelovige circuit. Als er een keer iemand echt zegt waar het op staat, dan hebben ze een probleem. Ik weet helemaal niet in welke context die mevrouw, die net bij de VVD in de Kamer terechtgekomen is, iets over Mohammed heeft gezegd. Ik heb alleen gehoord wat ze zei. Ik heb trouwens nog niet gelezen, dat moet morgen of zo maar komen. Maar ze heeft dus Mohammed een bepaalde titel toegedacht. Nou, jongen, de hele zaak staat op zijn kop. Vreselijk. Maar zou ze gelijk hebben, dat komt niet aan de orde. Ik kan het niet beoordelen, nog maar even. En dat gaat met gelovigen precies aan de andere kant ook zo. Als je het maar over God praat en een beetje gewoon houdt, ja, dan kun je door alle deuren, dan heb je helemaal geen problemen. Dan krijg je geen problemen aan de linkerkant en ook niet aan de rechterkant. Het is bijna voorbij. Het is alsof dat stelsel, dat hoerige systeem, ik wil het bewust zo zeggen, langzaam maar zeker gezicht krijgt en langzaam maar zeker ook nog door de politiek geaccepteerd wordt, want dat mag weer. Er is een hele tijd geweest dat geloven helemaal uit was. God was dood, zei men. Het was echt voorbij. Maar dat is weer terug. Het is helemaal terug. Alles is terug. Maar niet de Heer Jezus. Nou, dat roep ik heel vaak. Om bakken te schudden. Om je duidelijk te maken. Broeder, zuster, wat je hier ziet, dat stelsel, dat zie je bij wijze van spreken al komen. En als je dat niet om je heen ziet, dat er is een godsdienstig leven zonder de Heer Jezus. Er is een heel religieus gevoel. En alle programmamakers die hebben ze hun mond er vol van. Echt waar, of je nu RTL 4, 5, 6, SBS 6 of die andere omroepen 1, 2 en 3 en zo. Of je van welke kant je die zaak ook bekijkt, overal zie je hetzelfde. Het is helemaal in vandaag. En we moeten ons voor de aandacht stellen dat een begin is van zo'n vrouw die zich aan het ontwikkelen is. En die alle kanten op kan. Maar niet de Heer Jezus. En nu kun je natuurlijk heel makkelijk zeggen, oh ja, dat is natuurlijk die kerk daar en daar. En het makkelijkste is om te zeggen, ja, dat is die kerk. Ja, dat zal een Rome zijn, dus het zal die club wel zijn. Nou, dat hoort u mij niet zeggen. Kan wel. Maar ik loop genoeg rond te stappen in Nederland. En ik kom heel wat mensen tegen uit de, wat we noemen, reformatorische hoek, waar de Heer Jezus geen plaats heeft. Afgezien nog even van alle hele rechtse richtingen, maar er zijn ook ongelooflijk veel linkse richtingen. Helemaal geen plaats voor de Heer Jezus. Niks. Hier staat dat er een vrouw zal zitten op een politiek beest. Nou, dan kun je twee conclusies trekken. Ofwel, die vrouw wordt door zo'n beest, door zo'n politiek stelsel gedragen, gesupport, omhoog getild, in het zadel gehouden. Of, een tweede, die vrouw die zit als een soort leidster op dat beest en heeft in feite de touwen in handen, de teugels in handen. Nou, het laatste is misschien wel zo. Dat betekent dus dat dit soort beïnvloeding ook de politiek gaat beïnvloeden. En daar ben ik heel erg bang voor. Ook in Nederland. Dat is veel verder heen dan ik vermoedde. Ik ben er echt van geschrokken, opnieuw. En ik heb gedacht, oh, waar zijn we? Hier staat dat er een stelsel zal zijn, een politiek stelsel plus een religieus stelsel. Die zitten bij elkaar, die zitten bovenop elkaar of aan elkaar. En die gaan opereren, die nemen ook nog de stammen van het Midden-Oosten een beetje mee in hun kielzog. En die gaan één verlangen uiten en dat is strijden tegen het lam. En in contrast daarmee wil ik je zo graag vragen, je maakt deel uit van de gemeente, het lichaam van Christus, de Heilige Geest is in je. En Paulus zegt, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. Is dat hoerig? Sorry voor het woord. Nee, het omgekeerde. Het omgekeerde. En we moeten durven zeggen, Heer Jezus, we horen bij u. We zijn aan één man verloofd. We hebben niet 5 of 10. We hebben maar 1. En we willen ons ook niet inlaten met links en rechts en voor en achter. We hebben maar 1. We zijn op u gericht. We gaan voor u. We horen bij u. En u hoort bij ons. Weet je wat de vrouw in het Hooglied zegt? Ik ben van hem en hij is van mij. We horen bij elkaar. Hier staat dat er een tijd gaat komen dat politiek en godsdienst samen gaan om te strijden. En ze dulden de godsdienst nog een poosje. Sommigen zeggen dat uit het feit dat zij op een gegeven moment die vrouw toch eraf gooien, blijkt dat ze geduld wordt, dat ze gedoogd wordt. En dat het niet een kwestie is van leidsels in de handen hebben, maar dat ze in feite geduld wordt. Want er komt een moment dat zij ook die vrouw van zich zullen stoten, omdat God dat wil. Eensgezind zullen ze zijn wil volbrengen. Maar in feite komt het neer op een strijd. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. En dat conflict, nu wil ik nog even terug, dat was er, mag ik het nog een keer zeggen, maar ik vind het zo aangrijpend. Als je ooit in Gethsemane geweest bent, dan kun je ook nog een voorstelling maken van die hof. Je kunt je ongeveer voorstellen waar de Heer Jezus gestaan zou hebben. En nou, in Lucas vind je zijn zweet wordt gelijk grote bloeddroppels. Heer, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is Lucas. Johannes, zelfde locatie, zelfde plek. De Heer Jezus staat daar. Wie zoekt u? Jezus de Nazoreër. Ik ben. Ze willen vechten tegen het lam. Hij staat daar als een lam dat ter slachtbank gaat. Dat conflict. Toen in Gethsemane al gezien geweest. Zij het in kleinere settings, in kleinere eenheden. Maar dat doet niets aan het principe af. Dat conflict zal er straks weer zijn. En diep in je hart weet je dat het conflict is van vandaag. Het gaat om het lam. Wie is het lam voor je? Ja, mijn heiland, mijn redder, mijn verlosser. Yes, nou roep het uit, zing het uit, getuig ervan, vertel het aan de mensen. Alsjeblieft, laat het weten. Het is het lam van God. Als je in de hemel bent, dan zul je het lam zien, staande als geslacht. Het lam in de troon, en het lam krijgt de oordelen, en het lam krijgt gezag. Het lam, het is de toren van het lam, en de bruiloft van het lam, het is allemaal het lam, het lam, het lam. Maar dat zijn we kwijt. Ik ga een hele protestantse groepen zien waar het lam als offer van God helemaal niet erkend wordt. Dat kan niet. Dat kan niet. Ja, dat is een overlevering, komt uit de heidenwereld. Nou, dan gaat hij weer. Weer een filosoof die zijn gedachten loslaat. Of een theoloog die denkt dat hij het allemaal gevonden heeft. Ik begrijp het wel. Maar het gaat niet meer om de Heer Jezus. Maar nu de vraag voor jou en voor mij vanavond hier. Gaat het bij mij dan wel om de Heer Jezus? Want ik kan wel zeggen, ja, dat gaat komen. Zo gaat het zich ontwikkelen. De politiek en de religie gaan samen en die gaan even tekeer. Zoals ze toen tekeer gingen tegen de Heer Jezus, die gearresteerd moest worden en die meegenomen moest worden, die uiteindelijk aan een kruis gespijkerd moest worden, zoals ze dat toen gedaan hebben, dat gaan ze nog een keer doen. Klopt. Het is volstrekt gelijk. U hebt helemaal gelijk. Maar dat zegt nog niks over je eigen denken, over je eigen gevoelens. Wordt dat dan niet tijd dat je zegt, Heer Jezus, maar ik ben bij u en ik hoor bij u en ik wil alleen van u zijn. Ik hoor bij niemand anders. Onze godsdienst is op hem gericht, op hem alleen gericht. Hij alleen. Hij de enige. Dat is wat je straks in hoofdstuk 21 tegen zult komen. Als je bijna dezelfde woorden vindt. Ik zal u tonen de vrouw van het lam. En hij voerde me weg op een grote en hoge berg. Nou hier word je weggevoerd in de woestijn. Ergens in het onvruchtbare, onherbergzame gebied. Daar vind je zoiets. Dat is geen vrucht. Straks is het heel anders. Maar hier gaat het om de vrouw. En die kan alle kanten op. En iets ervan weet je in je eigen hart terug te vinden. Dat geloof ik stellig. Ik denk niet dat je zo simpel bent dat je denkt, nou dat heb ik helemaal niet. Ik bedoel niet dat je allerlei afgodische dingen doet. Maar ik bedoel wel te zeggen, ja, denken aan de Heer Jezus. Nou ja, mijn auto kan een afgod zijn, mijn werk kan een afgod zijn, mijn carrière kan een afgod zijn, nou ja, van alles. Er is van alles mogelijk. En een beetje water bij de wijn. Je moet ook toch een beetje polite zijn. Nou ja, een beetje vriendelijk voor mensen om je heen. Je kunt toch mensen ook allemaal niet tegen de haren instrijken. Nou, dat kunnen bij sommigen wel, die hebben dat niet meer. Maar, nee, maar zo zitten we dan in elkaar. We willen dan alles een beetje in het rein of in het redelijke. Nou, ik ben voor voorzichtigheid. Ik ben voor zorgvuldigheid. Maar ik ben tegen het weglaten van de naam van de Heer Jezus. Ik ben tegen het weglaten van Hem die mijn heil en mijn zaligheid heeft bewerkt. We moeten van Hem vertellen. We moeten ons echt gaan uiten en echt gaan zeggen, we horen bij de Heer Jezus. Die vrouw, die politiek gaat tegen de Heer Jezus. De politiek van vandaag en de godsdienstige ontwikkeling van vandaag gaat tegen de Heer Jezus. Toen, Gethsemane, straks ten volle, nu proefbaar. En ons antwoord moet erop zijn, wij horen bij het Lam. Want als het Lam komt, dan komt Hij met zijn geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Nou, wie zijn dat? Geroepenen, velen zijn geroepen, weinig zijn uitverkoren. Kom je die beide woorden in één tekst tegen. Nu, God heeft geroepen, maar God heeft ook uitverkoren. En God heeft er ook voor gezorgd dat ze gingen geloven. Dat is eigenlijk wat de Romeinen 8 zo prachtig zegt, die Hij gekend heeft. Die heeft Hij ook bestemd. En die bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen. En die geroepen heeft, heeft Hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Die vijf termen, die vijf prachtige uitdrukkingen in één tekst genoemd. Nou, dit gezelschap, bij Hem, met Hem, wie zijn dat? Ik hoop niet dat u schrikt, maar ik zei aan het begin, u en ik, wij zijn in heerlijkheid. We zijn bij de Heer Jezus. Hij komt hier op aarde terug, om weer in een kribbetje te liggen. Nee, Nazareth ook niet, Olijfberg. En wie komen met Hem? Is de roepstem van God bij jou terechtgekomen? Heb je dat ooit ervaren? Die Hij bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen. Toch? Heb je dat ook geloofd? Die geroepenen, die worden ook gerechtvaardigd genoemd. Die betekent dat ze rechtens vrij zijn van de zonde. Want jij mocht dat in genade aannemen. Je mocht dat naar je toe halen. Je mocht daar je hand op leggen. En jij komt, wij komen met Hem uit de hemel. Op dat moment. En hoe we uit die hemel komen, dat blijkt door de rest van dit boek. Maar eerst dit gebeuren rondom die vrouw. En je kunt het alleen maar zien in relatie tot wat er toen Gethsemane is geweest. Dit gaat een climax krijgen in de toekomst. Maar op hetzelfde moment zeg je, en waar horen wij dan? Nou, van de politiek hoef je het niet te verwachten. Je ziet hoe ze richting Jeruzalem opstomen. En hoe ze anti-christelijk zijn, anti zijn op vele, vele terreinen. Je kunt bidden voor de overheid, is gebeurd vanavond. We moeten dat ook blijven doen. We kunnen misschien blij zijn of misschien niet blij zijn. Het gaat niet goed. Echt niet. Het wordt een chaos. Want de duivel wil voorkomen dat de Heer Jezus de Heere der Heren is. En als jij toevallig aan zijn kant staat, dan heb jij ook een probleem. Als je daar vandaag voor uitkomt. Zouden wij niet vandaag moeten zeggen, Heer Jezus, wij kiezen voor U. Je kunt voor rechts kiezen, je kunt voor links kiezen. 22 januari, afgelopen verkiezingen. Je kunt voor, tegen. Maar ik wil je nu vragen of je aan de Heere wilt zeggen, Heere, ik kies voor U. Ik bedoel niet een gelovige te worden, ik hoop dat je dat bent. Maar ik wil nu het echt moet, kiezen voor U. Er zijn momenten dat zichtbaar wordt wie je bent. Dat je niet meer verborgen kunt blijven. Nou, ik vind dat die dag al aangebroken is. Dat we vandaag echt moeten zeggen, Heer Jezus, U bent onze bruidegom. En we zijn door de Heilige Geest aan U verbonden. Paulus zei, mijn prediking was om U als een reine maagd aan één man te verloven. Dat was zijn prediking. Ik hoop dat mijn prediking daar een beetje naar verwijst. De Heere zegen u. Amen. Ik wil graag bidden. Onze God, onze Vader, dank U voor de Heer Jezus. Dank U voor uw plan met Hem. Dank U voor openbaring 17. Het zal een verschrikkelijke situatie worden. Als de hele hoge gemeente dat beest achterna loopt en dat beest gaat eren. En dat beest ook gewoon goddelijke aandacht vraagt en aanbidding vraagt voor zichzelf. Ja, dan is daar ook nog godsdienst in betrokken. Zoals Pilatus en Herodes op één dag vrienden werden. En Herodes wordt in Psalm 83 genoemd, de tenten van Edom. Eén van die 10 koningen. Ook toen de Heer Jezus gearresteerd werd, werkten, als ik dat zo zeggen mag, die 10 koningen al mee met het Romeinse Rijk. En de farizeeën en de schriftgeleerden hebben hun best gedaan om het lam uit te schakelen. Ze hebben niet doorgehad dat uw route anders was dan hun route. Vader, dank u wel. Dat we dat mogen zien en dat we het nu in uw handen mogen leggen. Ook voor de toekomst en ook voor vandaag. En we willen zo voor elkaar bidden over onze levens. Deze week een hele bijzondere reuk zullen verspreiden van het lam dat geslacht is. En we willen verlangen naar de bruiloft van het lam. We willen uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. O Vader, maakt u ons blij, maakt u ons gelukkig. Geeft u ons ook inzicht in gebeurtenissen. Wilt u ons ook leiden in alle ontwikkelingen van vandaag. We prijzen u in de naam van uw Zoon voor uw liefde en uw genade en voor het geweldige geschenk door u gegeven. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. We danken u en prijzen u. Amen.